De schriftlezing van vanmorgen kunt u vinden in twee gedeelten van Gods woord. Allereerst willen we vanuit het Oude Testament lezen, vanuit het boek Numeri, Numeri 21, daaruit de versen 1 tot en met 9, de geschiedenis van de koperen slang. Numeri 21, de versen 1 tot en met 9. Onze eerste schriftlezing die luidt al dus. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël. En hij voerde de enige gevangenen uit dezelfde gevangenlijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam dier plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk. En er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover onze eerste schriftlezing. Wij willen nu ook nog lezen uit het Nieuwe Testament, waar de geschiedenis van de koperen slang door de Heer Jezus wordt aangehaald. In Johannes 3, het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. Johannes 3, en uit dat gesprek met Nicodemus willen wij lezen de versen 9 tot en met 21. Johannes 3, vanaf vers 9 tot en met vers 21. En daar spreekt de Heer aldus. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zonen Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover onze schriftlezing. Wij gaan eerst nog lezen vanuit het formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal. De zelfbeproeving. Laten we dat eerst maar doen. Het formulier om het Heilig Avondmaal te houden, dat begint als volgt. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat we het ook tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken eigenlijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigende dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. De tekst voor de prediking waar we met de hulp van de Heere vanmorgen bij stil willen staan is het 14e vers van Johannes 3. En daar luidt onze tekst: en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. De Zoon des Mensen verhoogd aan het kruis. 3 aandachtspunten en u begrijpt, we zullen de tijd in acht houden. We zullen iets korter preken dan we gewend zijn. 3 gedachten. Allereerst is het een vernederende verhoging. De kruisiging van de Heer Jezus, zijn verhoging aan het kruis, is vernederend. Ten tweede is het een noodzakelijke verhoging. Dat staat in onze tekst. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ten derde is dat ook een verheerlijkende verhoging. Het woordje verhoogd, dat heeft een dubbele lading. Dat is allereerst verhoogd aan het kruis. Maar daar zit ook in verhoogd, verheerlijkt. Het is tot zijn eer, het is zijn heerlijkheid dat hij verhoogd werd. Dat is onze derde gedachte. Allereerst dan een vernederende verhoging. Gemeente, wij zien daar in Jeruzalem een man lopen. Het is nacht. De stad is in diepe rust. En zo langs de muren van de huizen sluipt daar een man. Hij kijkt soms achterom. Ziet niemand mij? Dat is de bedoeling, dat niemand hem ziet. En u weet wie het is. Ook onze kinderen weten wel wie dat is. Het is Nicodemus. Midden in de nacht gaat hij naar wie? Naar de Heere Jezus. En hij komt ook bij de Heere Jezus. Hoe wist Nicodemus waar de Heere Jezus was? Dat kunnen wij niet nagaan. Eén ding weten we wel. De Heere Jezus wist waar Nicodemus was. En dat is genoeg. Als hij weet waar je bent, dan weet hij ook hoe hij je moet trekken. En zo komt Nicodemus bij de Heere Jezus. Hij kon de Heere Jezus niet missen. Hij had onderwijs nodig. Hij wilde die rabbi spreken. Maar wat was Nicodemus nou voor een man? De man tegen wie onze tekst wordt uitgesproken. Nicodemus was de eerste hoorder van die woorden die wij overdenken. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Hoor je dat, Nicodemus? Weet je dat, Nicodemus? O Nicodemus, die dacht dat hij veel wist. Zo lezen we het in vers 2. Wij weten, zegt hij daar. Wij, rabbi, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen. Kijk eens, Heer Jezus, dat weten wij toch maar mooi. Wij weten, ja. Maar daar weet Heer Jezus wel raad mee, met mensen die het zo goed weten. De Heer Jezus gaat Nicodemus onderwijs geven, daar in die nacht. En dan moet Nicodemus, en dan mag Nicodemus twee dingen leren. Als de Heer Jezus zondaren gaat onderwijzen, dan gaan ze twee dingen leren. Welke dingen zijn dat? Hopelijk mag u dat van het eigen leven beantwoorden. Welke dingen je leert van Christus? Nou, Nicodemus moet leren wie hij is. Hij moet afgebracht worden van zichzelf. Maar dat is niet het enige wat de Heer Jezus doet. De Heer Jezus gaat ook laten zien wie hij is. Als hij Nicodemus heeft afgebroken. En u begrijpt, we kunnen niet heel dat voorgaande stuk langslopen. Maar je ziet een weg van afbraak. Nicodemus die eindigt als een onwetende, ongelovige zondaar. En dan gaat Christus zich openbaren. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Gemeente, dat is de weg van God. De Heer Jezus gaat met Nicodemus een weg. En dat is een ordelijke weg. Nicodemus moet leren wie hij is. De Heer Jezus begint niet met zichzelf. Hij begint niet met onderwijs over zijn kruisdood. Nee, hij begint met onderwijs over de blindheid. Over de ongelovigheid van Nicodemus. En als Nicodemus het moet uitroepen, hoe moet het geschieden? Ik weet het niet. Gaat de Heer Jezus zichzelf bekend maken als de Zoon des Mensen, als de Messias. Dat is de orde van God. Als hij werkt in zondaarsharten. Waar zie je dat nog meer? Nou, in hoofdstuk 4, de Samaritaanse vrouw. Daar zie je precies hetzelfde. De Heer Jezus zegt niet meteen, ik ben het die met u spreekt. Nee, hij laat haar zien dat ze een overspelige vrouw is. Rechteloos. Een verloren, onverbeterlijke zondaar. En tegen zulke zondaren maakt hij zich bekend. Openbaart hij zich als de zaligmaker der wereld. Gemeente, dat is maar een eerste vraag voor volgende week. Of eigenlijk voor heel de komende week. Hè? De voorbereiding Dan komt het erop aan. Hoor ik daar nu aan de tafel van Christus? Heb ik een goddelijk recht? Nou, dan ken je iets van dat onderwijs. Dan heeft de Heer Jezus je afgebracht. Van al die dingen die je zo goed dacht te weten. En dan komen er vragen. Zijn er vragen in je leven gekomen? Heren, hoe zullen deze dingen geschieden? En misschien zit je hart wel vol vragen. Hoe zullen deze dingen geschieden? Hoe zal ik volgende week aan kunnen gaan? Dat is een kenmerk van geestelijk leven. Dan krijg je vragen. En dan ben je blij dat je huisbezoek krijgt, want dan kun je die vragen weer eens stellen. Ben je blij dat je een Bijbel hebt die je kan lezen, want dan kun je antwoorden vinden. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem toch zijn wegen leren. Komen de vragen. Maar dan kom je er ook achter wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt in vers 11. Gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Oh, dan wordt Nicodemus ontdekt aan zijn ongeloof. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. In ongeloof verworpen. Hoe godsdienstig Nicodemus ook is, maar er blijft niet anders over dan een onwetende, ongelovige, strafwaardige zondaar. Maar die moet toch naar Christus. Hij kan Christus niet missen. En Christus wil zich aan zulken zo lieflijk bekend maken. Dat doet hij ook. Ik mag Nicodemus onderwijs krijgen. En dan gebruikt de Heer Jezus een geschiedenis uit het Oude Testament. We hebben hem gelezen. En Nicodemus die heeft de geschiedenis van de koperen slang ongetwijfeld goed gekend. Gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd. Onze kinderen weten ook wel, hè, die geschiedenis. Is op de zondagsschool vast wel verteld of thuis. De Israëlieten in de woestijn, vlak bij het beloofde land. Hun ziel werd verdrietig. Ze moesten weer een stuk omlopen, nog langer. En misschien zeggen onze kinderen dat ook wel eens. Als ze moeten lopen, als ze aan de hand van papa en mama ergens naartoe moeten. Papa, hoe lang moeten we nog? Dan kun je soms bijna niet meer. Dan ben je ongeduldig en dan word je misschien wel boos. Nou, dat is ook bij de Israëlieten gebeurd in de woestijn. Worden boos. Op wie? Op Mozes, jazeker. Maar daarachter en ten diepste boos en opstandig tegen de Heere. En dat, ja, dat kan niet ongestraft blijven. Dan stuurt de Heere die slangen. Die vurige slangen. Zwarthalscobra's zijn het waarschijnlijk geweest. Zwarthalscobra's. En als je een beet kreeg of krijgt van zo'n zwarthalscobra, ja, dan moet je geholpen worden. En als je niet geholpen wordt, dan leidt dat tot de dood in heel veel gevallen. En dat is ook gebeurd. Er stierf veel volk van Israël. En dan komen ze op de knieën. Mozes bidt tot God, wij hebben gezondigd. Is er nog genade? Hé, daar zie je ook weer die orde van God, hè? Hij brengt een zondaar op de knieën. Wij hebben gezondigd. En dan mag Mozes op die staak of op die stang die koperen slang maken. En dat is nou een beeld van de Heere Jezus. Die slang moest verhoogd worden. Zodat al die gebeten Israëlieten, die dodelijk zieke en getroffen Israëlieten, konden zien, behouden konden worden. Nou, daar wordt de Heer Jezus nou mee vergeleken. Met die koperen slang. Maar hoe meer je naar Christus kijkt en mag kijken, hoe meer je ontdekt, hij gaat die slang zo ver te boven. Die slang was maar een stuk metaal. Een dood ding. Christus was de levende Zoon van God. De levende Zoon des mensen werd verhoogd aan het kruis. Gemeente, aan het kruis. Aan het vloekhout. Dat die staak waar die slang op hing, was geen vloekhout. Christus hing aan het kruis. Hij wilde daar sterven. Hij moest daar sterven. Hij moest daar lijden. Hij werd daar verhoogd en al die mensen hebben hem gezien. En ze hebben hem bespot, velen van hen. Bespot, indien gij de koning Israëls zijt, kom af. De duivel heeft op hem gewoed. Het was het uur van de macht der duisternis. Hij heeft geleden boven alles onder de toren van de Vader. Daar aan het kruis is de volle beker van de goddelijke toorn over Christus uitgegoten. Hij is neergedaald in de helse benauwdheid. De Zoon des Mensen werd verhoogd. Gemeente, de Zoon des Mensen werd verhoogd. Wat betekent dat, de Zoon des Mensen? Dat is natuurlijk een naam van Christus. Die kom je veel tegen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. En wij zijn geneigd om dan allereerst te denken aan zijn nederigheid. De Zoon des Mensen, dat ziet op de nederigheid, zo denken we. Maar het ziet allereerst op zijn hoge afkomst. Wij lezen de naam Zoon des Mensen in Daniël 7. De Zoon des Mensen mag op de wolken van de hemel tot de oude van dagen komen, tot God de Vader. En hij ontvangt uit de handen van de oude van dagen alle koninkrijken der aarde. Dat krijgt de Zoon des Mensen in dat visioen van Daniël 7. De Zoon des Mensen, dat ziet allereerst op zijn hoge afkomst. Als de Messias, als de Zoon van God. En dat blijkt ook wel vlak voor onze tekst. Daar lees je ook van de Zoon des Mensen. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. De Zoon des Mensen die in de hemel is. De Zoon des Mensen, Christus, is met Nicodemus in gesprek. Maar tegelijk zegt hij tegen Nicodemus, de Zoon des Mensen is in de hemel. Want hij is God. God en mens. Nou, die Zoon des Mensen, de Zoon van God, die wilde verhoogd worden. Gemeente, wat heeft Christus zich vernederd toen hij verhoogd werd aan het kruis? Hij heeft zichzelf vernietigd, zegt Paulus in Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft al zijn waardigheid afgelegd. De gestalte van een dienstknecht, een slaaf, aangenomen. Gehoorzaam geworden tot de dood. De dood des kruises. Wat een vernederde zaligmaker. En dat gewillig. Het moest. Gemeente, dat is een vraag voor ons van morgen. Kennen wij iets van die nederigheid van Christus? Hij zegt het toch, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Christus nam de laagste plaats in toen hij aan het kruis hing. De onwaardigste onder de mensen. En Gods kinderen, die leren daar iets van. Die worden daartoe geroepen. Hiertoe zijt gij geroepen, zegt 1 Petrus 2, zegt Petrus. Petrus moet het zeggen, hiertoe ben je nou geroepen. Terwijl Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende. Opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. Mag je die voetstappen van Christus in zijn vernedering navolgen? Dat is genade bij God, zegt Petrus. Ben je dat zo gaan zien? Of ben je nog voor jezelf aan het vechten? Ik laat niet over me heen lopen. Ik pik het niet. Als ik uitgescholden word. Als ze me uitlachen. Als ze me onrecht aandoen. Dan zijn we zo geneigd om op onze strepen te gaan staan. Hè? Jongeren, als je uitgescholden of uitgelachen wordt. Wat is dan je primaire reactie? Dat zet ik hem betaald. Dat leeft in mijn hart. Maar als ik nou mag zien op Christus, die zichzelf volkomen verloochende, Ja, en als je dan ook mag zien, dat was nou niet alleen voor anderen, maar dat was voor mijn zonde. Hij moest voor mij verhoogd worden aan het kruis. Als je daarbij mag leven, zo dicht bij het kruis. Dan kunnen ze over je heen lopen. Echt hoor, bij ogenblikken kunnen ze over je heen lopen. Dan ga je niet vechten. Nee, dan word je het mee eens. Het is genade om die voetstappen na te drukken. Dat is kenmerk van een rechte avondmaalganger, gemeente. Kennen we dat? Ik leg die vraag bij u neer. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Het was een noodzakelijke verhoging. Dan staan we stil bij dat woordje moet. De zoon des mensen moet verhoogd worden. Net zoals dat die slang in de woestijn verhoogd moet worden. Waarom? Nou, als de Israëlieten geen middel hadden om op te zien, dan zouden ze sterven zoals er al zovelen gestorven waren. De verdiende straf. Het doodsvonnis was alleen maar te ontgaan vanwege die verhoogde slang. Nou, gemeente, dan trek ik maar direct de lijn door. Waarom moet Christus verhoogd worden? Opdat zondaren de welverdiende straf zouden ontgaan. Hij moet verhoogd worden. Dat moet van de Vader. De Vader die kan de zonde niet ongestraft laten. Hij laat nog liever zijn eigen lieve zoon de bittere en smadelijke kruisdood ondergaan. Het moet vanwege die rechtvaardige Vader. Die geen afstand doet van zijn recht, gemeente. Dat is toch wat? Beseffen we dat? Het moet van de Vader. Zo heilig en zo rechtvaardig is God. Hij kan de zonde niet gedogen. O, dat wij een rechtvaardige God hebben. Dat zien wij nergens meer dan op Golgotha in die verhoogde Christus daar aan het kruis. Een rechtvaardige God voor wie u en ik niet kunnen bestaan. Maar gemeente, nou heeft de Vader gezorgd voor een middel om die welverdiende straf te ontgaan. Zijn eigen lieve zoon moest verhoogd worden. O, wat is dat dan ook de liefde van de Vader. Zo lezen we dat toch ook in die indrukwekkende woorden na onze tekst, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij geeft zijn zoon. Voor die wereld waarvan Christus zegt, deze wereld ligt in het boze. Deze wereld heeft mij gehaat. Dat zegt Christus tegen Nicodemus, die godsdienstige man die het moest leren dat hij met de wereld op één vuile hoop lag. Geen haartje beter dan die wereld. Maar gemeente, voor die wereld, voor die godenvijandige zondaren, heeft God zijn zoon gegeven. Niet opdat hij de wereld zou veroordelen, zegt vers 17. Dat niet, oh, denk dat toch nooit van God. Niet, hij heeft geen lust in de veroordeling van de wereld. Maar opdat de wereld door Christus, door die verhoogde zaligmaker, behouden zou worden. O gemeente, dan kan ik je maar één ding voorhouden vanmorgen. Zie op dat Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Al heb je nog zoveel zonden gedaan. Al moet je vanmorgen belijden, ik heb er geen enkel recht op. Wie ben ik? Mag dat zomaar? Mag ik op hem zien? O, kan je vraag begrijpen. Het is zo onverdiend. Maar luister eens wat er in Jesaja 45 staat. Wend u naar mij toe. Wordt behouden alle gij einden der aarde. Wend u naar mij toe. In de Engelse vertaling staat, look unto me and you will be saved. Look unto me. Dat zegt Christus vanmorgen. Look unto me. Zie op mij. Wie? alle gij einden der aarde, wie je ook bent in je goddeloosheid. Zie op mij. Een gemeente, dat is niet vrijblijvend. Dat is een bevel. Dat is niet alleen een wens. Och, mocht je nog eens op mij zien. Nee, het is een bevel. Zie op mij. Zo moet ik het vanmorgen bij u neerleggen. Gemeente, zie op hem. Op, waar zou je anders op zien? Op jezelf? Daar zul je van de week achterkomen. Als je ernst maakt met voorbereiding. Als je ziet op wat hier is. Oh, dan is er alleen maar reden tot wanhoop. Dan is er geen vrijmoedigheid om volgende week toe te treden. Maar zie op het lam. Zie op de verhoogde, de gekruisigde zaligmaker. En als je geen ogen hebt om te zien, vouw dan maar je handen. Vouw je handen. Heere, geef mij ogen. Och, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Och, Heere, dat zich uw Jezus aan mij mocht openbaren. Ik ben zo blind. Hij zegt het vanmorgen. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Die koperen slang, hè? Die was niet alleen om het doodsvonnis te ontgaan, maar die was ook tot genezing. Genezing van doodzieke zondaren. Dat waren die Israëlieten. Ze waren ongeneeslijk ziek. Lichamelijk. Maar ook geestelijk. Die Israëlieten in de woestijn, hè, dat kom je toch iedere keer tegen. Onverbeterlijk, ongeneeslijk ziek. Zondeziek. Maar voor die Israëlieten, voor die mensen die vanmorgen moeten zeggen, ik ben een zondeziek mens, kan me niet opknappen, kan me niet verbeteren, kan me niet genezen, kan het alleen maar erger maken, al die kwakzalverij van mezelf. Voor die mensen is er genezing. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat is je kwaal, gemeente? Misschien ben je net als Nicodemus. Een mens, lasthebbend van mensenvrees. Nicodemus kwam 's nachts. Misschien zie je wel op tegen het heilig avondmaal volgende week. Bang voor de mensen. Wat zullen ze van me zeggen? Oh, die kwaal had Nicodemus ook, hè? Maar de Heer Jezus heeft daar een medicijn voor. Want hoe zien wij Nicodemus als de Heer Jezus daadwerkelijk verhoogd is aan het kruis? Als hij gestorven is aan het kruis, dan lezen we in Johannes 19. En Nicodemus kwam ook, die eerst des nachts tot hem gekomen was. Toen 's nachts, maar toen kwam hij ervoor uit. Deze verhoogde Jezus is mijn Heere. Hem heb ik lief. O, zullen de Nicodemussen volgende week ook komen? En als je er zo mee topt, hoe zal ik vrijmoedigheid hebben? Dan hoop ik dat je in de komende week, net als Nicodemus, 's nachts tot Christus gaat. In je binnenkamer tot hem gaat. Waar niemand je ziet, waar je alleen bent tussen met de Heere. Leg het maar voor hem neer. Hij heeft genezing voor die kwaal. O gemeente, ik zou eindeloos door kunnen gaan. De tijd ontbreekt. Maar wat is uw kwaal? Probeer jezelf niet op te lappen in de komende week. En je kunt in een week van voorbereiding ook eindeloos bezig blijven met het staren op je kwaal. En gaat er niet buitenom, hoor. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Daar begint het mee. En misschien eindigt het daar ook wel mee. Maar zie op het lam. Zie op de verhoogde. Zoek de genezing bij hem. En bid het maar met Psalm 6. Genees mij, Heere. Red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen. Mijn doodzieke beenderen beven. O Heere, genees Gij mij, dan zal ik genezen zijn. Hij moet verhoogd worden, dat is noodzakelijk. Het is het enige middel. En dat is toch ook tot troost. Ik stip het maar even kort aan. Aan het slot van onze tweede gedachte. Tot troost van de kinderen van God. God de Vader wil. Heeft zijn Zoon laten verhogen. Heeft hem zelf verhoogd. Verbrijzeld. Dat is de liefde van de Vader voor zijn kinderen. In het bijzonder. Die mogen daardoor het geloof de troost van zien. En dan mogen ze weten. Ook vanmorgen. Ondanks dat je zo ziek blijft van jezelf. Zo ongeneeslijk. Net als die Israëlieten. Net als Nicodemus. Zo ziek. Toch die liefde is dezelfde. Die hartelijke liefde is een eeuwige liefde. Daarom, dat bewoog God om zijn Zoon te verhogen. O, geef de Vader dan toch de eer. We gaan naar onze derde gedachte. Nog kort eventjes. Een verheerlijkende verhoging. Gemeente, ik zei het al aan het begin van de, toen ik de punten afkondigde. Dat woordje verhogen in onze tekst, dat heeft een dubbele laag, een dubbele bodem. De eerste betekenis is dat het ziet op een verering. Zo wordt het ook in alle andere Bijbelboeken gebruikt. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En wij kennen toch ook in de theologie de staat van zijn vernedering en de staat van zijn verhoging. En die verhoging begint bij de opstanding. Maar Johannes gebruikt dat woordje verhogen als de enige evangelist, als de enige Bijbelschrijver, dat woordje verhoging al met betrekking op het kruis. De verhoging van Christus begint bij Johannes dus al aan het kruis. Daar zien we zijn heerlijkheid, zegt Johannes. Misschien zegt Johannes zelfs, daar zien we zijn heerlijkheid het meest schitteren. Ben je het ermee eens? Heb je wel eens heerlijkheid gezien in die verhoogde Christus? Die gekruisigde Christus. O, Jesaja, die zegt het heel eerlijk. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte in die verhoogde Christus, dat we hem zouden begeren. Dat is nou van nature. En ook Nicodemus zag aanvankelijk geen schoonheid in Christus, in die rabbi waar hij naartoe liep, 's nachts. Geen schoonheid. Maar toch, hij mocht door genade schoonheid en heerlijkheid in hem gaan zien. Als hij daar staat op Golgotha, als hij het lichaam van de verhoogde Christus van het kruis zal gaan afnemen, ja, dan mag hij in hem alles zien. Dan mag hij zijn zaligheid in Christus zien. En dan ga je zingen, als je dat mag zien door het geloof. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Christus wordt verheerlijkt in zijn kruisdood. Christus wordt ook verheerlijkt als zondaren op hem zien. Gemeente, neemt u dat mee. Christus wordt erin verheerlijkt als u met al uw zonden en schuld tot hem komt, zoals hij gehangen heeft aan het kruis. Als u nadert tot het kruis om een glimp van die koning op te vangen. En dan kan het zo je vraag zijn, mag ik wel komen? Ook voor volgende week. Maar gemeente, vergeet nooit. Het is tot eer en tot heerlijkheid van Christus. Als zondaren op hem zien, zoals hij gekruisigd werd. Ja, daarvoor moest hij ook aan dat kruis, hè? Net als die slang in de woestijn. De slang die moest verhoogd worden. Zodat iedereen die slang kon zien. Al stonden ze nog zo ver weg, of al lagen ze nog zo ver weg. Iedereen kon en moest hem kunnen zien. Gemeente, Christus verhoogd. Van de aarde verhoogd aan het kruis. Waarom? Omdat verloren zondaren op hem zouden zien. En wat is het erg dat Christus het moet beklagen. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zou hebben. O, je wil niet op mij zien, opdat je het leven zou hebben. En dat horen we Christus klagen in het evangelie van Johannes. Gij wilt tot mij niet komen. Je wilt niet op mij zien. Maar gemeente, waar zou je anders je oog op vestigen? Jonge mensen, waar zijn jullie ogen op gericht? Als je op je scherm kijkt, op grote computerschermen, of op kleinere schermen, dus je telefoon. Maar dit zeg ik overigens niet alleen tegen de jonge mensen, ik zeg het ook tegen mezelf. Waar zijn mijn ogen op gericht? Maar jonge mensen, ik zeg toch nog even nadrukkelijk tegen jullie. Want met sommige catechisanten hebben we het er in de achterliggende week ook over gehad. Hè? En ik wist niet dat het vandaag voorbereiding zou zijn. Maar dat was zo aan de orde in het catechisatieboekje. Heilig avondmaal, hoe leef jij toe naar het heilig avondmaal? En toen deed het me pijn wat de meesten zeiden. Ja, heilig avondmaal, dat zie ik zondagochtend, want er staat hier een tafel. Oh, het is heilig avondmaal. Oh, jonge vrienden. Ook jij hebt belang bij dat avondmaal van volgende week. Christus wil dat ook jouw ogen op hem gevestigd zijn. En als je de volgende week in de kerk zit, probeer dan maar te bedenken. Wat als ik 18 zou zijn? Zou ik dan ook de genade hebben om te mogen gaan? Zou ik dan op mogen staan? En wees maar eerlijk. Je kunt Christus niet missen, toch? Ook jij hebt hem nodig, toch? Als je zaligmaker voor al je zonden. Vaders en moeders, waar zijn uw en waar zijn mijn ogen op gericht? En waar wil je ze op gaan richten in de komende week? Wat is je voornemen? Het deed me zeer toen we het erover hadden met de catechisanten. Ja, toen bleek, ja, we hebben het thuis helemaal niet zo vaak over het avondmaal. De meesten zeiden, ja, we hebben het thuis met papa en mama niet zo vaak over het avondmaal. Dat is ook de reden waarom ze zondagochtend pas ontdekken dat het avondmaal is. Dat komt omdat er thuis blijkbaar ook niet over gesproken is. Lieve vaders en moeders en opa's en oma's. Zul je het met je kinderen, met je kleinkinderen erover hebben? Zul je als gezin en als familie toeleven naar dat heerlijke sacrament waar Christus wil voeden, wil vertroosten, wil versterken? Dat is toch niet iets wat je alleen maar voor jezelf kan houden? En dat is niet makkelijk, dat weet ik ook. Dat weet ik heel goed. Dat is moeilijk. En je moet maar net de woorden hebben. Maar het zit niet in de veelheid. Maar onze jongeren moeten proeven waar wij voor leven. En ze proeven het ook. Ze gaan het ook zien. Ze zullen op je letten in de komende week. Waar leven papa en mama voor? Opa en oma. Is er een hunkering naar Christus? Oh, dan zouden ze wel eens jaloers kunnen worden. Dan zouden ze wel eens met vragen naar je toe kunnen komen. Papa en mama. Wanneer kun je eigenlijk aan het avondmaal? O gemeente, we moeten afbreken. Maar ik eindig nogmaals met die woorden. Christus wordt verheerlijkt. Als zondaren met al hun onmogelijkheid. Al hun ongeschiktheid met hun zonde. Als ze tot die kruispaal gaan. Al is het misschien van verre. Je kunt niet dichterbij komen. En je voelt dat ongeloof zo woeden in je ziel. Je zit zo verstrikt. Maar dat je toch zegt, Heere Jezus, tot wie moet ik anders heen gaan? Op wie moet ik mijn ogen anders gevestigd hebben? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Gemeente, Hij alleen. Wij dus niet. Afzien van onszelf. maar opzien tot hem. Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Amen. Wij gaan eindigen, Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen.